We hebben ons niet gerealiseerd dat wij eigenlijk aan de rijke kant zitten, zeg maar. We hebben ons eigenlijk een beetje geschaard in het rijtje met Spanje, Portugal, Zwitserland, Ierland. We zijn zwaar gaan bezuinigen, de lonen werden nog weer verder gematigd. En dat was eigenlijk de verkeerde reactie, zou je moeten zeggen.
Laten we nog even stilstaan bij de oorzaken van de crisis. Want is het niet opvallend dat economen, en dat geldt vast ook voor jou, steeds maar op zoek zijn naar economische oorzaken van die crisis? En zou het ook kunnen dat soms mogelijke culturele oorzaken te weinig aan bod zijn gekomen?
Ja, dat zou best kunnen, ja. Ja.
Maar daar heb je verder geen mening over, want je zegt ik ben econoom? Of?
Nou, nee. Nou, wat ik wel zie is dat het is vooral ook een vertrouwenscrisis. Hè? Dat,
vertel, leg uit.
Nou, we zijn heel vertrouwen in ook in financiële instellingen en in de overheid. Het heeft allemaal wel een knauw gekregen. En gewoon het hele systeem is natuurlijk wel aan het wankelen geslagen. En daardoor heeft het vertrouwen een enorme knak gekregen.
Heeft dat er diep in gehad?
Dat heeft er naar mijn smaak diep in gehad, ja.
Ik las laatst een stuk van Josja Lieverstro, een commentator. En die schreef dat Nederlanders zo verklocht zijn aan hun spaarpotje en aan hun financiële instellingen. En dat zo blind op vertrouwden, dat deze crisis hier om die reden een veel groter impact heeft gehad dan in landen waarvan ze denken, ach, het zijn toch zakkenvullers, ach, het zijn toch... Is dat plausibel?
Dat zou best kunnen. Ik heb ook het gevoel dat wij in Nederland een samenleving zijn waarbij we een heel hoog vertrouwen in elkaar hadden. We zijn natuurlijk ook een behoorlijk egalitaire samenleving, waar dat vertrouwen een grote rol speelt. En op het moment dat dan ook wegvalt, ja, dan raakt ons dat ook allemaal diep en zwaar.
Francis Fukuyama schreef een boek, hè, niet dat bekende boek over het einde van de geschiedenis, maar zijn tweede boek heet Trust. Dat gaat over het vertrouwen als kapitaal in sommige samenlevingen. En in dat boek wordt Nederland afgeschilderd als het boek is al ouder, hè, 15 jaar oud, maar als een land waar inderdaad dit een gigantisch kapitaal is, wat hier altijd lag. Je vertrouwde elkaar.
Ja.
Bijvoorbeeld dat je een blad als intermediair had, waar mensen, onbekende mensen, vragen om op banen te gaan. Reageren. Om dat je met onbekende mensen bij bedrijven in zee gaat, wat in Latijnse landen helemaal niet zo vanzelfsprekend, dat blijkt ook uit dat wij in beginsel elkaar vertrouwen.
Ja.
En dat is dus, heeft dus een shock plaatsgevonden.
Daar heeft een shock plaatsgevonden, ja.
Hoe staat het nu met die bevolking in shocktoestand? Nu we een aantal jaren verder zijn.
Nou, Ik vind dat we nog steeds een angstige en risicomijdende samenleving zijn.
Waar blijkt dat uit?
Met name ook wel uit die wil om inderdaad te blijven doorsparen.
Oh ja?
Als je iemand die angstig is, die gaat sparen.
En dat is een reflex van bange mensen, zeg je?
Het is eigenlijk een beetje een reflex van bange mensen. En daarom zie je ook nog zo weinig tegengas daartegen.
Maar dat sparen was ons al vertrouwd. Hè? Dat Albert Heijn denkt, nu zijn de hamsterweken aangebroken. Dat is eigenlijk ook een oer-Hollandse tafereel. Hè?
Dat zijn oer-Hollandse tafereel. Ja. Maar,
maar we waren al spaar, hè? Spaarbelust. Hoe heet dat? Is daar een beter woord voor?
Ja, spaarzaam.
Spaarzaam, ja, sorry. Ja. Ik zag eraan. En dat is dus door die crisis, zeg je, is dat enorm verergerd.
We zijn in een extra spaarstand geschoten, zeg maar. Maar goed, we hebben, en dat is denk ik heel belangrijk om te constateren, dat we ook onze hele economische instituties zo hebben ingericht dat we ook wel verplicht meer moeten gaan sparen.
Leg uit.
Want het zit hem net met name in die verplichting. Nou, als je kijkt hoe pensioenfondsen bijvoorbeeld opereren en hoe die spaarverplichting tot stand komt, dan zie je nu dus dat wanneer de rente zakt, dat wij meer moeten gaan sparen.
Ja, en de rente is allemaal,
dat is allemaal best uit te leggen en ook wel te begrijpen. Maar als je er op iets meer afstand naar kijkt, dan is het op zich natuurlijk heel erg merkwaardig. Hè,
ja, want schrijf jij in je boek, we hebben dus hier pensioenfondsen die iets van 1.000 miljard beheren.
Hè? In het buitenland hebben belegd en dan ook nog...
En die roepen, het is te weinig.
Ja, die roepen, het is te weinig.
Dus dat pensioenstelsel in Nederland is al iets unieks. Dat is al bijna ongevenaard. Hè? Dat je zoveel zorgen maakt om de dag van...
Klopt.
Om je oude dag.
Ja.
Daar zit dus zo'n 1.000 miljard weggestopt in die pensioenfondsen.
Ja, het is inmiddels al wat meer.
Het is al iets meer.
Maar goed.
En de boodschap is, jongens, is niet genoeg.
Nou ja, dat is natuurlijk heel opvallend. Want je moet je natuurlijk afvragen van... wat er zou er gebeuren als al die landen hetzelfde zouden doen als wij?
Ja, maar dat doet niemand.
Nee, dat is waar. Maar goed, door dat dan wel als enige te doen... dan ga je natuurlijk wel enorm afwijken van de rest. En je kunt je dus ook afvragen van... brengt ons dat op termijn niet in een hele rare positie en misschien wel gevaarlijk?
Nou, jij in je boek, hè, het oog voor dit soort absurditeiten, mag je het noemen? Hè? Of is het een soort collectieve blindheid of een soort...
Ja.
Geef er eens een naam aan.
Ja, ik vind collectieve blindheid nog niet eens zo gek.
Ken jij Nederlanders met macht en invloed die zich hier in het openbaar... met enig vertoon over uiten en die een geluid maken wat jij ook maakt? En die
nou, we hebben heel toevallig, en dat was op 20 februari... is er een studie verschenen van de Nederlandse Bank. En die eindigde ook direct in, wat opmerkelijk is, in chocoladeletters op de voorpagina van het NRC. En daar stond bij DNB, / we sparen veel te veel.
Ja.
Dus ook daar zie je dat er toch wel... ook in de hoek van beleidsmakers, zeg maar, dat daar mensen opstaan die zeggen van... hé, klopt het eigenlijk wel wat wij aan het doen zijn?